Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon, aan gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Even later schuiven ze rond de tafel. Het zit wel een beetje lastig nu, en nu er nog een persoon meer bij is. De meubels staan rondom hen, en de vierde stoel komt juist voor de poot van de tafel te staan. Enfin, het moet maar. Vrouw Polderman gaat hardop voor in het gebed. Anders deed ze dat nooit. Maar de nood geeft haar de vrijmoedigheid om dit nu te doen. Ze durft nu veel meer dan voorheen. Ze dankt de Heere openlijk voor de bewaring van hen allen, maar in het bijzonder van buurman Breeuw. Ze kan zelf niet begrijpen hoe ze alles zo gepast mag voorleggen aan hem, die de bestuurder van hun aller leven is. De Heere legt de woorden zomaar in haar mond. De buren horen wat zij tot God spreekt en vinden dat wel aardig van buur Krien. Maar zelf hebben ze daar geen behoefte aan. Volgens Bolle was zijn redding puur geluk. Maar ieder zijn meug en ze zullen zich wel, zolang ze hier zijn, aanpassen. Straks hopen ze toch weer ieder hun eigen leven te leiden. Na het eten gaan Helene en moeder Polderman alvast wat spullen bij elkaar zoeken. Ze moeten een tas klaarmaken, ieder voor zich. Het is een hele uitzoekerij. Ze weten niet waar alles zo gauw te vinden is. Bolle wil over de dakgoot heen in zijn eigen huis zien te klemmen. De twee dakkapellen zijn dicht naast elkaar gebouwd. Als hij de koffer voor zijn vrouw inpakt, hoeft zij zich daar niet meer druk over te maken. Gauw maken dat hij wegkomt. Het is hier op deze zolder toch al veel te benauwd. Kon hij zijn vrouw maar meekrijgen naar hun eigen vliering? Maar dat is onmogelijk. Zelfs hij als man durft zoiets nauwelijks. Over die smalle dakgoot kruipen is nog gevaarlijk ook. Hij kan goed springen, als het moet. Breeuw is sportief, weet je. Maar maatje, stel je voor, de goot zou onder haar gewicht bezwijken. Nee, hij moet het maar alleen zien te klaren. Zolang zij niet op reis hoeven, kan zij het beste bij de buren blijven. Er kunnen veel makke schapen in een hok. Ze moeten nu maar afwachten. Wachten op de begeleiders naar de evacuatieboot. Evenwel, op diezelfde dag komt daar niets van. Pas de andere dag, op woensdag, 4 februari, wordt hen opgedragen om zich gereed te houden voor vertrek. Ja, de evacuatie is in volle gang. Omroepers bevestigen het bevel door een microfoon. Ja, nu is de tijd gekomen. De straat van de vrienden is aan de beurt. Het is ook hoog tijd, want de oliekachel is leeggebrand en de voorraad voedsel raakt op. Ze zitten op de koude zolder en kruipen van kou in bed, onder de dekens. De waterkannen zijn ook leeg. De nood is op zijn hoogst. Maar dan is de redding nabij. Als het weer vloed wordt, komen de Rode Kruishelpers hen ophalen. Het water staat dan precies op de goede hoogte, zodat ze de sprong en de duks met niet al te veel moeite kunnen maken. Hepla, hoep! Waar gaat het heen? Vragen de gedupeerde dorpelingen zich af. De hulpverleners zeggen dat ze eerst naar het depot zullen worden gebracht. En daar zullen ze verder horen wat er gebeuren gaat. Daar gekomen horen ze het ras. Er gaan twee veerboten, de ene naar Rotterdam en de andere naar Dordrecht. Ze mogen kiezen welke kant ze uit willen gaan. Maat en Breeuw hebben familie in Dordrecht zitten. Bij hen zullen ze welkom zijn, weet het echtpaar. Het is Maatjes enige zus. En die twee kunnen goed met elkaar overweg. Breeuw voelt nu weer het gemis dat hij al zoveel jaren heeft gehad. Hij en zijn vrouw hebben geen kinderen. Daarom weet Breeuw wel, hangt Maatje zoveel te meer aan haar enige zus. Hij zal meegaan en haar wegbrengen. En dan moet het er toch van komen. Dan zal hij weer teruggaan. Als ze eenmaal door haar zus en zwager opgevangen wordt, zal haar dat troosten. Eenmaal zal Duivelangt weer hersteld zijn. Het is nu nog gekwelde grond. En schouwen met de stompe toren zal weer de oude worden. Moeder en Helene Polderman weten niet wat ze willen. Maar uiteindelijk kiezen ze voor de stad Rotterdam. Daar wonen nog kennissen van Helene. En de Deern wil daarheen. Moeder vindt het goed dat Helene die keus doet. Waarom ook niet? Vanuit de reddingsboot moeten de evacuees door het ondiepe stuk water waden. Maar met de laarzen aan is dat wel te doen. Zo komen ze op de plaats waar de amfibievoertuigen klaar liggen. De bestuurders brengen de noodlijdende groepsgewijzen naar de grote veerboot. Eenmaal op de veerpont gekomen, lijkt alles zo anders. Als je niet beter wist, zou je denken dat het om een plezierreisje ging. Maar de werkelijkheid is anders. Dat beseffen de mensen maar al te goed. De burgers van Brunesse, ze kennen elkaar bijna allemaal. Moeder Polderman en haar dochter zoeken een plaatsje op het benedendek. Kijk, daar zit de oude Kay, roept Helene opeens uit. Vrouw Polderman ziet haar ook zitten, samen met haar dochter Kantje. Er zijn nog precies twee plaatsen vrij, tegenover hen. Nee, maar hoe kon ze het zo treffen? De oude Kay is een godvrezende vrouw en woont samen met haar ongetrouwde dochter. Ben je nog niet eerder meegereisd? Vraagt vrouw Polderman iets wat verwonderd. Ouden van dagen en zieken gingen immers voor. Nee, lacht het mensje en wijst naar haar dochter. Zij mocht niet mee met de ouderen en toen heb ik besloten om ook maar later te gaan. O, maar ik ben blij je te zien, herneemt de vraagstelster het woord. Ze kent Kay al zo lang en het is een moeder in Israël. Ze heeft al wat met haar doorgepraat, gesprekken over het geestelijke leven. Kantje is ook blij dat mevrouw Polderman tegenover haar is komen zitten. Ze luistert graag naar de woorden van het volk. Zelf durft ze niet te spreken over die dingen. Nu zullen ze elkaar wel weer veel te vertellen hebben. Waar is je man en hype? Wil Kay eerst weten. Ze zijn bij de reddingsbrigade, met de mosselschuit erop uit, antwoordt Krien. Ach toch, zucht de oude vrouw. Ze lijkt opeens nog veel ouder dan ze al is. Haar smalle schouders knijpen samen. Ze denkt opeens weer aan al de slachtoffers die niet meer gered zijn. Allemaal zielen voor de eeuwigheid. Zouden ze geborgen zijn in de ark der behoudenis? Er ligt een smartelijke trek om haar mond. Ze heeft ook kinderen wonen in de meest getroffen gebieden. In de Schelphoek en dicht bij Alkerzee. Daar moet het verschrikkelijk zijn. Tot nog toe heeft ze nog niets van hen gehoord. Ze hoopt op God in haar verdriet, angst en spanning. Zolang ze nog geen doodstijding vernomen heeft, blijft ze hopen. En hoop doet leven, niet waar? De drie jongere vrouwen wachten nog steeds op wat Kay nog meer zal zeggen. Haar voorovergebogen hoofd wordt door haar witte muts omkranst. Boven op de keuvel prijkt het kleine zwarte hoedje. de oude dracht van Brunesse. Zwijgend zetten ze tegenover elkaar. Opeens komt er weer geluid uit Kees' gesloten mond. Eerst trekt ze nog de zwartwollen gehaakte omslagdoek wat dichter om haar hals. Oh, ze beeft over al haar leden als ze zegt: die mannen varen voor de wind. Kantje aan vrouw Polderman weten wat Kay daarmee bedoelt. Het is zeemanstaal. De man van Kay heeft vroeger ook gevaren en is op zee omgekomen. Ze kennen dit oude gezegde wel en weten wat het betekent. Maar Helene, het jonge meisje, weet niet wat ze hoort. Wat is dat nu om door de wind te varen? Moeder Polderman let op Helene's gezicht, dat enkel verbazing uitdrukt. Voordat zij iets tegen Kay zegt, legt zij het scheppersgezegde toe. Helene, zegt ze, zich naar haar dochter toewendend, weet je wat dat woord van Kay wil zeggen? Nee, antwoordt ze ontkennend. Kijk, lacht moeder Krien uit. Wanneer een schep door tegenwind uit de koers slaat, moet het laveren. Zeg soms keren, en dan gaat het dikwijls bijna overstag. Het is een uiterst gevaarlijke situatie, en het kan de goede kant opgaan of de kwade kant. Het kost de stuurman veel moeite om zich te redden. In het geval van vader en Huip wil het zeggen dat het veel moeite kost om ook anderen te redden van de verdrinkingsdood. Helene knikt. Ze begrijpt nu beter wat Kay nog meer gaat zeggen. Die Kay toch. Kay heeft ook Nart Schuitenmaker nog gesproken. Hij woont niet ver van haar huis vandaan. Het water is daar niet zo hoog gerezen. En bij eb kon je gewoon over de straat gaan. Die Nart, Kay lacht minzaam. Ze kennen elkaar al vanaf de schoolbanken. En in hun latere leven hebben ze steeds de vriendschap onderhouden. Hij kwam haar eergisteren gedag zeggen. Hij is met de eerste ploeg evacuees vertrokken. Samen hebben ze toen gesproken over de verschrikkelijke toestand waarin ze terecht zijn gekomen. Toen Nart bij het heengaan een gebed deed, had ze in haar hart gekregen om nog een versje te zingen. Ze moet daar weer eens opeens aan denken, nu ze het over Kriens familie hebben. Na het amen had ze voorgesteld om samen nog een psalm te zingen. Die Nart was er dadelijk voor geweest. Geef jij dan maar een versje op, oké? Dat lied is doorgeklonken tot de troon van God. Dat weet Kay zeker. Terwijl vrouw Polderman tegen haar dochter praat, komt het weer levendig voor haar geest. Ze citeerde woorden, zacht en in zichzelf lispelend. Het is nog oude rijm van dateen. Vroeger werd er niet anders gezongen, hier in de Zeeuwse gewesten. Maar het had toch wondermooi geklonken, vonden ze beiden. Het kwam ook regelrecht uit hun hart, weet Kay nog. Eerst had ze opgegeven, het eerste vers van Psalm 91. Die in Godes bewaring sterk, hem begeeft onbezweken. Die woont in een vast bollewerk, die zij zeer wel mag spreken. En zagen bij hem tallen stond, God is mijn hulpe krachtig, mijn burcht en ook mijn vaste grond, daar ik op hoop eendrachtig. Dat is het hoge huis van Sion, had Nart gezegd. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Toen had hij het ook nog over die jongen van Polderman gehad. Die mosselvadersknecht op zijn vaders kotter. Met zijn vele vragen. Hij had die zaterdagavond over de kade zien lopen, de jonge Blaag. Die zal nog door de wind gaan, mompelde de oude vriend zachtjes voor zich heen. Maar zij had het toch verstaan. Ze had het begrepen van schuitenmaker. De grijsaard heeft werkzaamheden met zijn jonge vriend. En daarom herinnerde ze zich dat oude gezegde zo opeens, nu het over Huip aan zijn vader ging. Die nart had toen nog zelf een vers opgegeven. Dat had haar nog meer versterkt in haar geloof. Als toven aan uw linkerzijd, 1000 en 10.000 tezamen, terechter nog zijt gij bevrijd voor schaden onbekwame. Gij zult onbevreesd schouwen aan de boos in haar verderven en hoe zij haar een loon zeer zaan ontvangen en beerven. Kee wacht tot moeder aan kring is uitgesproken tegen haar dochter. Kantje knikt af en toe en stammend. Ze weet dat het zo is. De zeelui spreken zo altijd. Als de spreekster zwijgt, herneemt Kee het woord. Ze vertelt wat zij zojuist allemaal heeft zitten overdenken. Moeder Poldermans hart springt op van vreugde. Als ze verneemt dat die oude schuitenmaker gebeden heeft voor haar Huip. Zij zelf worstelt ook met het zielenheil van haar soms zo weerbarstige jongen. Op haar beurt mag ze tegen Kee zeggen wat zij zelf heeft ervaren. De Heere is in alle omstandigheden van de laatste tijd een hoog vertrek geweest. Kee knekt maar, aanknekt maar. Hij, de Heere, is een burcht aan een toeverlaat. En dat als de golven en baren rondom zeer stijgeren. De stuurman is aan boord, dan varen ze toch een veilige koers. Een veilige koers? Wat dat betekent, weet Helene wel. Dat is ook zeemanstaal. Nu Kee het over de golven en baren heeft, staat ze opeens naar buiten, door de raampjes van de veerboot. Het water is nog steeds onrustig. Kijk die woest schuimende golfkoppen maar eens. Het is ook begrijpelijk na zo'n geweldige storm. Het leek wel een oordeel. In de verte vaart de Neskio. Dat is een schip bemand met een kadaverploeg. Ze weet dat er allemaal dode dieren op dat schip zijn. Stapels kadavers, paarden en koeien. Ze moet opeens weer denken aan dat koebeest bij hen in de woonkamer. De mensen vertellen dat er overal duikersploegen bezig zijn om in stallen en schuren de dierlijke resten op te sporen. Het is me anders wel een verschrikkelijke taak, denkt ze vol afschuw, naar buiten starend. Kijk nou eens. Opeens sneeuwt het. De witte vlokken kleven op de scheepsruiten. Sneeuw overal rondom het schip. Op de boot worden uitroepen gehoord. De kinderen vinden zoiets nog wel erg mooi. Ze zijn zo gauw vergeten wat er is gebeurd. De ouderen denken aan de mensen die nu nog op de daken zitten en uitzien naar hulp en redding. Opeens bulder de wind. Ze varen nu letterlijk door de wind, peinst Helene. Ze bidt, stelletjes. Heere, help ons en ook mijn broer Huip en pa. Help hen ook alstublieft. Bewaar Huip en vader, smeekt ze opnieuw. O, als ze eens door een wilde vloedgolf worden overstort. O, ze moet er verder niet over denken. Ze probeert te zien waar ze ongeveer varen. Al slingerend gaat de veerboot door de Noord heen, op de Nieuwe Maas aan. Het loopt al tegen enen op de scheepsklok en er worden pakjes brood uitgedeeld. Tijdens het verorberen Van het voedselpakketje wordt er soep rondgedeeld. Dat smaakt. Het doet de ontheemden goed dat er zo voor hen wordt gezorgd. Het is bijzonder. Dan opeens wordt er door de scheepstoeter iets bekend gemaakt. We naderen Rotterdam, wordt er geroepen. Willen de passagiers hun bagage vast bijeenzoeken? Straks zullen de mensen door de evacuatiecommissie aan hun helpers worden opgevangen. Jullie gaan naar de Ahoy-hallen, voegt de omroeper eraan toe. Het is een overbodige mededeling, want dat was al lang bekend. Maar voor de goede orde wordt het de mensen nog eens duidelijk gemaakt. Vandaar zullen zij naar hun evacuatieadres worden overgebracht. Moeder Polderman hoopt dat Kay en Kantje bij haar in de buurt komen te wonen. Maar dat zou al een wonder zijn. Ze moet al blij zijn dat er nog mensen zijn die haar onderdak willen verlenen. De ogen van Kay legden op bij het eerste bericht, als zal gauw in Rotterdam zijn. De reis heeft de oude vrouw al veel te lang geduurd. Maar klagen zal en mag ze niet. Toch kan ze een zucht van verlichting niet onderdrukken als de boot eindelijk aanlegt. Tussen de beide vrouwen, Krien en Kantje, loopt ze de steigerplank over naar de wal. Daar staan auto's gereed en het treft dat ze samen in één wagen kunnen worden vervoerd. De chauffeur start de Mercedes en zet er vaart in. Die mensen zijn helemaal op, ziet hij. De doorgestane ellenden tekent zich op hun gezichten af. Al gauw komen ze binnen de muren van het opvangcentrum en daar worden ze door vele liefdevolle armen opgevangen. Nu kan moeder Polderman het plotseling niet meer verwerken. Ze is al die tijd zo flink geweest en steeds heeft zij andere mensen moed ingesproken. Maar nu breken bij haar de zenuwen los. Ze laat haar tranen de vrije loop. Hier zijn ze veilig voor het water en een nieuwe levensfase ligt voor hen. En wat een mensen zijn hier aanwezig. Mensen uit Zeeland en Zuid-Holland vinden hier tijdelijk onderkomen. Wat een oord van ellende is het tegelijkertijd, merken ze al gauw. De ontzetting staat nog op vele gezichten te lezen. De een mist haar moeder, de ander zijn vader, of beide ouders zijn in een rampnacht omgekomen. Ouders missen hun kinderen. Soms zijn er 4, 5 of nog meer uit een gezin omgekomen. Wat een verschrikkingen hebben ze allen moeten meemaken. Moeder Polderman vergelijkt opeens hun kruis bij dat van andere slachtoffers. Ze hebben wel veel meegemaakt. Hun huis is verwoest. Maar ze hebben elkaar nog, toch? Een paar uur later worden Helene en moeder opgeroepen. Ze moeten weer voort. Ze worden naar hun nieuwe tehuis gebracht. Ze komen in Kralingen terecht. Kay en haar dochter zijn al weggebracht. Zouden ze dicht bij hen terechtkomen? Wel horen zij een paar dagen later iets verkondigen door kennissen. Kay, die vrouw, in klededracht, is in Krooswijk terechtgekomen. Dat kan niet anders, meent Helene, dan Kay van Brunesse zijn. Op de boot had zij geen enkele andere vrouw in Broese dracht gezien dan Kay. Breeuw Bolle en zijn vrouw Maatje, die de boot naar Dordrecht hadden genomen, zijn intussen ook op hun evacuatieadres aangekomen. Maatje Bolle's zuster is zelfs al wezen informeren of haar familie uit Brunesse soms al aangekomen is. Als zij in het opvanghuis aankomen en hun namen bekendmaken, worden zij naar het adres dat het familielid heeft achtergelaten gebracht. Wonderwel schrikt vrouw Bolle zich in die omstandigheden. En als haar man de volgende dag vertelt dat hij de schop opneemt om de dijken te herstellen, maakt ze niet eens meer bezwaar. Ze heeft nu haar zus en zwager, die alles doen om haar op haar gemak te stellen, aan haar de zenuwachtige vrouw naar haar zin te maken. En maat Bolle is blij dat ze van al die ellende daar in Brunesse verlost is. Haar oude leventje neemt ze weer op. Bij haar zus voelt ze zich thuis. Ook mensen van de wereld die niet naar de kerk gaan. Een leven leiden zonder God. Janus Schot, het meisje uit Nieuwerkerk, is die zaterdagavond, toen het zo stormde, ook bang geweest. Hoog is de waterstand. Vader is ongerust en wil naar de dijk. Maar haar moeder weet haar vader zijn angstige gevoelens eerst uit het hoofd te praten. Hoe dikwijls heeft het water al niet zo hoog gestaan. Kom, blijf toch lekker bij de kachel, zegt ze. Meteen gaat ze voor wat fris zorgen. Ze hebben de koffie op en een glas limonade of bier zal best smaken. Straks zal ze nog wat patatjes bakken. Ze vinden zaterdagavond juist zo gezellig. Op zondag slapen ze eerst uit en na de maaltijd gaan ze samen gezellig wandelen. Nee, naar de kerk gaan, daar houden ze niet van. Dat haar zoon Kees er vanavond niet is, vindt ze al erg genoeg. En dat haar man al een paar keer deze avond te weg moest, staat er helemaal niet aan. Ze houdt van gezelligheid. Kees van 18 is naar zijn meisje in Ouwerkerk. Anders is het stel, zaterdagavonds altijd bij hen. Maar Rachels broer is de 31ste jarig. Zodoende zijn ze nu met z'n drieën thuis. Ze vindt er niets aan. En nu zij merkt dat haar man geen rust in zijn lijf heeft en voor de derde keer die avond naar de zeedijk wil gaan, wordt het haar echt te veel. Ze doet alles om hem van zijn voornemen af te brengen. Je maakt je veel te druk, man, zegt ze. Maar Schot schudt zijn hoofd. Vrouw, je moet het eens zien. En er komt nog bij dat het vanavond springtij is. Als dat maar goed afloopt. Maar wat hij ook zegt, ze vindt dat hij eerst maar wat moet drinken. Schot laat zich overhalen en blijft nog een goed uur toeven in de gezellige huiskamer. Ze vermaken zich met een boek en vergeten gewoon de tijd. Schot, de dijkwachter, vindt het toch fijn van zijn vrouw dat ze hem nog even in de huiselijke kring wil houden. Hij heeft toch maar een beste vrouw. Ze vormen een leuk gezin met hun twee kinderen, een zoon en een dochter. Een koningswens, zagen de mensen wel eens tegen hem. En ze hebben het goed. Het huis dat ze bewonen lijkt een paleisje van binnen. Ze hebben het na de Tweede Wereldoorlog laten bouwen. Wel met een grote hypotheek op het huis. Maar aan beginkapitaal wist hij te komen. De familie van zijn vrouw wilde borg staan. Er staan hen in de toekomst immers verschillende erfenissen te wachten. Hun huis is er gekomen en het mag er acht wezen. Nee, geen noodwoning, zoals er na de oorlog genoeg gebouwd zijn. Alles met de luxe van de tijd voorzien. Dat is voor zijn vrouw wel zo gemakkelijk. Het lijkt of ze in een kleine villa wonen. Zo er meer op Nieuwerkerk staan. Tegen 12 gaan de boeken dicht. Maar vader Schot wil toch nog even naar de dijk. Kees, die naar thuis komt, als Schot in de auto stapt, wil met alle geweld met zijn vader meegaan. Nou, als je daar zo op gebrand bent, vooruit, zegt Schot tegen zijn zoon. Jane en moeder Schot ruimen eerst nog wat vuile vaat weg en gaan dan naar bed. De mannen zullen wel gauw weer komen, menen zij. Dat denken ze werkelijk. Maar ze blijven lang weg. Wat duurt dat lang, zeg. En wat stormt het toch verschrikkelijk. Ze hebben misschien wel autopach, denkt mevrouw Schot bij zichzelf. Dan kan het best nog wel even duren voor ze thuiskomen. Al piekerend is de slaap over het thuis zijn de tweetal gekomen. En al spoedig weten ze van de wereld niets meer af. Na een uur wordt moeder Schot weer wakker. Ze hoort vader en Kees aan de deur rommelen. Wat zullen ze voor nieuws hebben? Het is kritiek, vrouw, zegt Schot tegen zijn vrouw. Maar ja, het is net zoals je zei, het water komt nooit over de dijk en van dijkdoorbraken hoor je niet meer. Vanzelf, man, kom gauw in bed, lekker slapen nu. Morgen zal het water wel gezakt zijn. Schot stapt ook in bed. Maar zijn innerlijke onrust is met het antwoord van zijn vrouw niet weggeëpt. Nee maar, wat moeten ze doen? In zijn hart komt gaandeweg steeds grotere zorg. Als de dijken eens zouden doorbreken. Zijn geweten spreekt weer. Hij, de zoon van christelijke ouders, heeft de kerk vaarwel gezegd. Toen hij met Doena verkering kreeg, is het begonnen. Ze wilde van geen godsdienst weten. En hij is van lieverlee met haar meegegaan. Ten slotte heeft hij de godsdienst vaarwel gezegd. En hun gezin groeit op zonder God aan zijn dienst. Nu hij, Piet Schot, die woelige zee en de stormen deze avond zo tekeer hoort gaan, bekruipt hem een gevoel van ontzetting. Als het water blijft stijgen, als de watervloed hem zal meesleuren naar de diepte, hij huivert, waar moet hij blijven? Als de dood hem zal overvallen, hij weet dat het dan met hem niet goed zal zijn. Dan zou hij God moeten ontmoeten, hij die zich zo geheel aan al van hem heeft afgekeerd. Schot woelt om en om in zijn bed. Vooruit, hij moet maar doen wat zijn vrouw gezegd heeft. Lekker gaan slapen. Buiten loeit de stormwind en rammelt aan de raamluiken. In gedachten ziet de piekerende man weer de kokende zee aan het grommende water. Hij woelt door zijn bed en draait zich op de andere zij. Och, misschien ziet hij toch alles wel te donker in, paait hij zich. Nog even, en de vermoeidheid van de dag laat zich gelden. En vader Piet, hij zakt in slaap. Jana en moeder Schot slapen al zo diep. Door die orkaanachtige wind lijkt het wel alsof ze nog vaster slapen dan anders. Dank u wel voor uw aandacht.